Dit is Ilfi.
De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/overgang.
Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Van luxe matrassen tot weelderige beddengoedaccessoires. Elke ochtend fit wakker worden, omdat je er 's nachts fun en fabulous bij ligt. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een Storage Deluxe Boxspring met een Airgrid kussen en een 4-seizoenen dekbed. Heerlijk, toch? En dan nu de podcast. Het leven van een actrice. De glitter en glamour, maar ook de mindere kanten. Een openhartig gesprek met Emanuelle Grieves.
Hannelore in je oren. Fit. Fun. Fabulous.
Hoi en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Hannelore in je oren. Tof dat ik weer in je oren mag. Deze keer praat ik met Emanuelle Grieves, mijn maatje uit het tv-programma Special Forces Vips. In de vorige aflevering hadden we het uitgebreid over dat tv-programma. En deze keer wil ik het vooral hebben over haar leven als actrice. Want ja, acteren, dat is toch echt een droombaan voor heel veel mensen. Mijn oudste dochter wil ook heel graag actrice worden. Stiekem heb ik er zelf ook wel eens van gedroomd. Het is echt zo'n vak waar iedereen een beeld bij heeft. Letterlijk ook, hè? Want je ziet ook op tv of op een groot filmscherm wat je doet, hè, qua werk. Maar eigenlijk weten jij en ik, dus jij als de luisteraar en ik als Hannelore, er heel erg weinig van af. Maar ik mag nu alles vragen aan Ima,
ja,
toch? Alles,
zeker.
Hè? Maar laten we beginnen, want daar zijn we de vorige keer mee geëindigd met de Fit, Fun en Fabulous. Yes. Wat doe jij om fit te blijven? Of fit te worden?
Nou, je bent dus nu bij mij thuis aan het filmen. En je hebt mijn trappen opgelopen. Hier op de vierde verdieping.
Met een zware koffer vol podcastapparatuur. Terwijl ik al helemaal verkeerd was gelopen. Dus ik had er al een kwartier wandeling op zitten. Nou ja, wat een hoop trappen, zeg.
Heftig, toch?
Vier hoog.
Ja, dus die trappen op. Dat is al een goede workout. Ik doe af en toe wandelen. Ik heb een tijd, moet ik eerlijk zeggen, even niet gefitnessd. Maar ga ik ook weer lekker oppakken.
Ja, omdat de sportscholen nu ook weer dicht zijn.
Ja, ja, en ik had wel een tijdje. Dat is ook iets wat ik wel dan probeer te doen. Maar ik ga eerlijk zijn, afgelopen weken is dat gewoon niet gebeurd. Maar dat doe ik ook af en toe gewoon op YouTube. Doe ik een videootje opzetten, een dansvideootje. En ja, het is vaak Engelstalig. Dan heb je echt gewoon, net zoals je dat voor de kinderen hebt, weet je wel, hebben dat ook dus voor de grote mensen. En dan kan je gewoon zo'n video opzetten van 20 à 30 minuten. En dan ga je gewoon lichaams-eigen oefeningen doen. Wordt een leuk muziekje gedraaid. En dan ga je gewoon meedansen met iemand die dan uitleg geeft. En die ook tegelijkertijd squatten en zo. Dat is wel iets wat ik echt leuk vind. Maar, moet toegeven, heb ik al een tijd niet gedaan.
Dat is moeilijk, hè, om dat thuis zelf te doen. Om dan gemotiveerd te blijven.
Ja, 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 ja. Dat vind ik echt wel, is echt wel een uitdaging. En ik moet zeggen dat de uitdaging afgelopen jaar wel echt, dat ik hem niet heb gehaald. Oh nee, en met afgelopen jaar bedoel ik dus niet, want we zitten nu natuurlijk in 2022, eerste maand. Maar nee, vorig jaar dus, 2021. Ja.
Dus je had meer willen sporten.
Ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Wat vind jij nou echt een leuke sport?
Oh, goede vraag.
Ik vraag het vooral omdat ik zelf nog een lievelingssport zoek.
Ook hier ga ik ook weer eerlijk over zijn. Ik vind sport eigenlijk helemaal niet zo leuk.
Dat probleem heb ik dus ook.
Nee, ik vind sporten dus niet zo leuk. Ik vind het effect wel leuk. Maar ik vind het wel tof om het te doen. Omdat ik merk dat wanneer ik dan weer een beetje lekker in een goede stroom zit, dan voel ik me ook wel beter. En ik vind het ook wel fijn dat mijn stoffwisseling gaat omhoog, maar ook mijn conditie gaat omhoog, weet je wel. Dan denk ik, ja, dat vind ik fijn. En
ik had laatst ook,
ja?
Sorry dat ik je onderbreek.
Nee, vind ik leuk.
Maar ik had echt al 2 weken niet echt meer gesport. Ja. En ik had een keer echt, ik moest ergens naartoe van de week en ik moest 40 minuten heen fietsen en 40 minuten terug. En ik had echt heel veel te doen die dag. Ja. En ik echt naar knallen. Echt, ik heb alle voice-overs opgeramd. Ik heb alles geregeld. Ik stond echt een soort van in een hogere versnelling. En dan dacht ik, zie je wel, gewoon door dat sporten krijg je ook gewoon weer meer gedaan op een dag. Ja. Je voelt je beter, energieker, het stroomt meer. Waarom doe ik dit niet vaker?
Ja, maar dat is ook omdat we... Kijk, laten we eerlijk zijn. Als je het je prioriteit maakt, dan komt het ook wel. Of, ik heb het gewoon afgelopen jaar niet mijn prioriteit gemaakt. Dus je hoorde dat ik net een beetje moest aarzelen. Toen ik zei van ja, had je meer willen sporten? Dan dacht ik, ja, niet genoeg. Weet je, blijkbaar niet genoeg.
Ja, je wilde wel, maar je had geen zin.
Ja, weet je. En ik had gewoon niet de discipline om te denken, oké, ik ga daar lekker vol tegenaan. Nu merk ik wel weer van, oh ja, ik heb er wel weer zin in. Dus ik wil lekker... Ik ben weer lekker begonnen met buikspieren trainen. Of ik zeg lekker. Dat is echt niet letterlijk lekker. Nee. Maar nou, fijn dat ik weer begonnen ben. Maar ook dat dansen. Ja, dat ga ik weer oppakken. Want als je daar gewoon even een half uurtje eerder voor opstaat. Je zet dat op. Je zweet. Wat ik wel trouwens doe. Oh ja, dat doe ik wel. Ik doe elke dag koud douchen.
Echt?
Ja.
Oh, held.
Ja. Ik ben altijd een koukleum geweest. Echt altijd al. Ja. En ik zag een paar, vorig jaar ergens, was op begin vorig jaar, zag ik een keeper en een acteur. En die vertelde dat ze koud douchten. En dat ze ook gingen zwemmen in de grachten van Amsterdam.
Oh, no.
En dat ze in de sneeuw dan gingen rondrollen. En ik dacht, waarom zou iemand dat doen? En het zei ze daar, weet je, het is ook, nou, volgens mij werkt dat zelfs voor je conditie. Misschien verzin ik het nu.
Het maar... is echt zo'n trend ook, hè? Want je hebt dan volgens mij die Wim Hof is dat. Ja. Die gaat dan in zo'n ijsbad liggen. En ik zie Arie Boomsma dat ook de hele tijd doen. Steeds meer mensen gaan dat doen.
Ja, ik moet zeggen, ik heb het dus minder koud tegenwoordig.
Nee joh,
ja,
echt?
Ik had altijd koude handen, koude voeten. En de afgelopen 2 dagen toevallig heb ik even afgewisseld dat ik dacht, nee, sorry, nu moet ik wel echt beginnen met
want
warm
het is
en
nu
koud.
Heel koud buiten.
Ja, ja, het is heel koud. Dus ik dacht, nou, even warm, dan naar lauw en dan koud afdouchen. Maar de dagen daarvoor heb ik gewoon echt koud gedoucht. En weet je, mijn waterrekening is zo omlaag gegaan. Want ik ga eronder en ik denk, waarom doe ik het? Ja. Maar wat wel tof is, het haalt me in ieder geval mentaal fit. Want het geeft me het gevoel van, hey, als ik dit kan, dan kan ik dat sporten ook wel weer doen. En dan kan ik ook... Het geeft me wel weer meer zelfvertrouwen en motivatie om ook andere dingen te doen. Omdat ik gewoon merk, luister, als jij koud kunt douchen, dan kun je ook wel sporten. En als je dan gesport hebt, is het nog lekkerder om dan die koude douche te nemen. Dan ben je super warm. En daarna ga je die koude douche nemen. Dat is echt...
Oh, ik ga dat echt niet doen. Het is ook, weet je, ook al zweet ik overal uit. Als ik in de sauna ben ik naar zo'n opgietsessie geweest. Dan nog kan ik gewoon niet koud douchen. Ik kan het gewoon niet. En ik ga ook echt gillen. Ik ga echt heel erg gillen.
Ja,
dan moet ik van mijn vriendin, moet ik in dat dompelbad. En dan ga ik echt zo. En dan kijkt iedereen mee. Dan loop je zo naakt door het dompelbad in. Daar echt onelegante wordt het niet. En dan lijkt het net alsof je aandacht wil. Omdat je heel hard aan het schreeuwen bent. Terwijl ik dan alles behalve aandacht wil. Dus ik doe het ook maar gewoon helemaal niet. Maar ik vind het echt verschrikkelijk.
Ja, ik moet je eerlijk zeggen, als je het echt van heet naar helemaal koud doet, dan is het best wel pittig. Dat is wel heel erg pittig, moet ik zeggen. Maar als je zou het kunnen. Je zou het kunnen testen met afbouwen. Maar wat heb je ermee te winnen? Kijk, als jij zoiets hebt, ik heb er gewoon niks mee.
Maar ik heb het ook vaak koud. Dus als ik jou zo hoor, denk ik, dit zou wel eens de oplossing kunnen zijn.
Ja, weet je, er is echt iets wat
ik neem dan s'avonds een glaasje port, dan krijg ik het ook warm.
Ja, dat klopt. Maar dan gaat je immuunsysteem niet per se van omhoog.
Nee, dat is waar.
Met het koud douchen. Ik heb wel het gevoel dat ook echt mijn immuunsysteem... Misschien is het psychisch, maar ik ben bijvoorbeeld niet ziek geworden afgelopen jaar. Ik merkte dan dat mijn lichaam op een gegeven moment dacht, mensen in mijn omgeving die dan ziek waren geworden. En dat ik ook bij hen was geweest. Maar nee, ik voelde eventjes iets opkomen. En
ga je lekker koud douchen?
Nou ja, bijna wel. Maar het zette niet door. Het heeft nooit doorgezet. Dus,
ik vind het wel een goede tip. Dus als jij als luisteraar denkt, dat ga ik ook een keer proberen.
Ja. En gewoon met lauw beginnen. We beginnen dus met lauw.
Ja, want hoe pak je het aan? Je gaat eronder staan, je doet het lauw.
Ja, en dan kan je
hoeveel minuten? Ik wil even een actieplan, hè?
Oké, actieplan. Laten we zeggen dat je probeert om 50% normale temperatuur, 30% medium temperatuur, dus lauw. Ja. En dan kan je... Nee, doe maar 60, 30, 10.
Oké. Dus 60% is gewoon lekker warm.
Ja.
Even wakker worden 's ochtends.
Ja.
30% ga je naar...
Lauw en een beetje wennen.
Lauw, wat is dat? 33, 34 graden? voor mensen die zo'n chique douche hebben. Met
Het is 24 graden.
Oh ja?
Ja, maar die andere is dan, zit je denk ik op 36, 39, dat is dan
ja.
warm.
Ja, 39.
Ja, 39, ja. Dan vind je lekker heet, dat is dan 60%. Dan ga je, daarna ga je naar een graad of 20, 24.
Oeh,
ja. En daarna is het gewoon naar het koudste.
Helemaal die, koud.
Ja, helemaal koud. En het mag, hè, je mag onder de douche schillen en zeggen, ah, dat weet ik niet. Maar wel, de training die ik dan voor mezelf doe, is dat ik dan, daar heb ik dan eens een keer bij Wim Hof gezien, waar blijven ademen. Ik doe dan niet zijn technieken, maar ik doe wel in ieder geval, de neiging die ik heb is precies die van jou. Van, ja. Ah, wat doe ik? Maar ik probeer het dan echt als training te zien van, nee, je kunt dit. Beetje, net als bij Special Forces.
Ja,
van,
oh, dan gaan we weer.
Ja, dan gaan we weer. Maar weet je, dat je gewoon denkt van, nee, ik kan dit. Ik gewoon blijf ademen. Het is maar gewoon in je hoofd, het is in je hoofd. En dan zie je
nou, het is heel leuk. Ik ben net even langs je buren geweest. Ja. Nee hoor. Die zeg je elke ochtend om 7 uur.
Die zit alleen met te klagen, te gillen onder de douche.
Nee, oké. Okay. Maar goed, een goede tip vind ik dat. De fun. Wat is voor jou echt fun? Je denkt, hier ga ik van aan.
Nou, ik moet zeggen, ik heb dat in de vorige podcast ook over dat, maar dat is echt mijn nummer 1 ding. Zeker de afgelopen 2 jaar met de lockdowns en zo. Spelletjes. Spelletjes met mijn familie. Gewoon, weet je, samen fun, samen eten. Dat is wel echt, dat vind ik echt leuk. En je lekker lachen, lekker verhalen met elkaar delen. Ja, dat kan ik wel echt van glunderen. We hebben met mijn gezin, hebben we begin dit jaar, vonden het kerstdiner vorig jaar zo fijn, dat we zeiden, ah, oh, moeten we het nog een keer doen? Toen hebben we weer gegourmet. We hebben onze onesies aangetrokken of een trainingspak. Dat was
heerlijk.
Dan de dresscode. En we hebben gewoon lekker samen weer lekker vlees gehaald, groente gehaald. En we hebben toen ook nog eens het dobbelsteenspel gedaan. Dat is dan dat je 3 cadeautjes
met meeneemt. Cadeautjes. Ja, oh, leuk.
Ja. En we zeiden van, weet je, het is een beetje ludiek. Dus we zeiden, oké, normaal heb je dan 1 cadeautje wat je zou willen. 1 ludiek cadeautje en 1 ding wat je thuis hebt liggen. Toen zei ik, oké, weet je wat? We doen 3 dingen die je thuis hebt liggen, maar die wel echt tof zijn. En die neem je mee en die gaan we gewoon omdobbelen. Nou, het spel was hilarisch. En ik ga daar echt een tijdje ook goed op. Dan bellen we elkaar. Van, oh, dat was wel echt leuk. En het gewoon genieten van, lekker elkaar een beetje plagen. En een beetje dat fanatieke wat wij heel erg in onze zin hebben. Van, oh nee, ik wil. Het was 1 kussen, dat was een Emma-kussen of zo. En die had mijn zus meegenomen, want nou ja, die vond ze dan niet. Want ze hadden thuis liggen en ze had het maar 1 keer opgelegen. Ja,
maar dat zijn dure kussens.
Ja,
toch?
Hele dure kussens. Ja, ja, dus iedereen wilde haar kussen.
Ja.
Dus dat werd constant met dat heen en weer gesleept van, ik pak jouw cadeau af. Nou, dat was zo. Het is aan de ene kant een soort kinderlijke fun. Dat is het korte antwoord op je vraag. Kinderlijk plezier, daar ga ik heel erg lekker op. Dat is voor mij echt fun.
Ja, ja. Oh, leuk om te horen.
Ja.
En wanneer voel jij je fabulous?
Ik voel me toch wel het meest fabulous als ik gewoon ergens naartoe ga. En ik dof mij op. En het opdoffen hoeft niet per se een glamour jurk te zijn. Dat is wel heel erg fijn. Maar als ik dan me in het thema aankleed en ik dan helemaal inblend, maar wel mijn eigen handtekening daarin heb. Dit is een heel ingewikkelde manier om te zeggen dat als ik me mooi aankleed.
Ja, maar jij hebt echt zo'n diva-uitstraling. Serieus, volgens mij als je het woord diva opzoekt in het woordenboek, dan komt er volgens mij een foto van jou naar voren. Je hebt ook een prachtige foto aan de muur. Echt een geweldige foto. Maar jij hebt zo'n enorme diva-uitstraling. Dat is echt geweldig.
Nou ja, ik dank je wel voor het compliment. Ik
ja, zelfs nu, weet je, nu heb je een spijkerbroek aan en een zwart topje.
En een badjas.
Nou, maar die is lekker roze en fluffy. En dan zie je er alsnog gewoon fabulous uit.
Nou, dat vind ik echt een heel lief compliment. Je maakt me helemaal verlegen. Je hoort
nee,
ook,
maar
ja,
dat, volgens mij ben jij altijd wel fabulous.
Nee hoor.
Nee?
Nee. Helemaal niet. Als ik denk, het is wel grappig. Ik schaam me niet per se voor mijn niet fabulous momenten. Maar ik ben er wel achter dat ik die de laatste tijd wel echt heel weinig heb gedeeld of zo. Maar ik denk ook ergens, ja, weet je, als ik zonder make-up, mijn haar door de war en zo. Dan denk ik, ja, nee, ik zou dat niet super snel delen. En dan denk ik, oké, schaam ik me dan daarvoor? Maar dat is in ieder geval een moment waar ik me niet super fabulous voel. Ik ben wel gewoon tevreden met mezelf. Maar niet dat ik denk, oh,
let je daarop op bijvoorbeeld life? Instagram, dat je er goed uitziet als je wat opneemt?
Ja, best wel. Toch wel. Meer dan dat ik. Laat ik het zo zeggen. Ik betrap mezelf er wel op. Dat als ik dan wel zo'n foto post. Dat ik net wakker ben. dat ik dan wel een goede angle...
Tuurlijk,
dat ja. ik wel een goede angle te pakken heb. En ja. ik doe wel soms dan... ik heb ook wel eens dat ik dan een ludieke foto post... waar ik juist niet een hele mooie angle kies. Maar dan is het ook weer gelijk een gekke foto. Maar een spontane, ik ben net wakker foto... Nee. Er is over nagedacht. Dus ja. of het is een hele mooie angle... of het is, kijk mij nou eens even lekker gek doen. Ja. Oh, kijk mij. Natuurlijk. Natural gek doen. maar niet. Nee. Het is niet totaal niet spontaan. Daar ben ik wel eerlijk in.
Ja. ja. Nou ja, tuurlijk, toch? Ik heb,
jij?
Hoe doe ik dat? Nou, ik zit te denken... Ik heb natuurlijk heel lang gevlogd, 2 jaar lang, over sporten. Yeah. En in het begin dacht ik echt... Oh, ik moet een goed verhaal hebben. Mijn haar moet mooi zitten. Mijn make-up moet freak zijn, zoals ze dat dan tegenwoordig zeggen. En dan nam ik 3 of 4 keer iets op. En dan dacht ik echt, nou, laat maar. Daar was ik er alsnog niet tevreden mee. En aan het eind realiseerde ik me wel eens aan het einde van de week van... Oh, ik heb de hele week mijn haar niet gewassen. Ik heb de hele week pluishaar gehad. Bijna geen make-up. Je ziet echt zo'n groot, rood, zwetend hoofd in beeld de hele tijd. Het kon me gewoon niks meer schelen op het laatst. Ik vond dat er ging zoveel energie in zitten met jezelf goed in beeld brengen. Ja. Ik ben daar heel snel mee gestopt.
Ik vind dat echt tof om te horen. Want,
maar ik zag mezelf bij Special Forces en ik dacht echt... Oeh, had ik nou maar iets meer opgelet.
Ja, nee, maar ik... Ja, ik weet je wat het is? De context maakt of we het als kijker accepteren of niet. En ja. Ik denk dat we het in die context hadden we het heel raar gevonden als jij vet helemaal mooi opgemaakt.
Ja, dat daar. Is weet je, ja, maar jij zag er alsnog prachtig uit. Met je haar zo, weet je. En jij hebt ook niet echt make-up nodig. Nou, terwijl ik liep echt met haar geplakt op mijn hoofd. Blubber op mijn gezicht.
Ja, maar volgende keer...
Met het lipje van mijn onderbroek zo naar boven. En die broek ging ook niet helemaal...
Nee, maar dat was... Ah. Kijk, met het haar was cheaten. Dat heb ik ook bewust gedaan. En dat dan weer even... Ik had die vlechtjes dat ik in laten brengen.
Ja.
Maar volgende keer is je weer aan zoiets...
Ja, maar ik had ook extensions in. Maar mijn kapper zei... Nee. We gaan voor heel kort en simpel.
Nee, maar zitten. Nee, maar alle doeks... Dus dan zeg ik van, dan kom je naar een van mijn tantes of je komt bij mij, dan vlecht ik je haar zo voor je. Ja. Want die vlechten blijven dan, ja, ik je wel goed zitten. Maar je zag er ook gewoon goed uit.
Nee, maar goed. Maar
en in
goed.
De context, als je helemaal glamour, met je inderdaad je extension helemaal zo wapperend. Ja. Dat mensen ook gedacht, hè, wat is die Hannelore nou aan het doen? Ja. En nu was het gewoon lekker.
Ja,
ja rauw. En zelfs met, zelfs met die vlechten dacht ik, ja, dat is toch wel rauw hoor. En ik voelde me niet zoals jij mij omschrijft.
Nee?
Nee, maar ik had... Tegelijkertijd niet super. Ik dacht gewoon, ja, het is nou eenmaal wat het is.
Ja. Nee, ik dacht echt, oh, zelfs in dat legerpakje ziet ze er nog glamourvol uit. Hoe dan? Jouw werk als actrice. Ja. Want we kennen jou vooral als actrice.
Ja, ja, ja.
Je hebt ontzettend veel rollen gespeeld al. In series, in films. Ik ging jou googlen en ik dacht echt, ja, waar moet ik beginnen? Op welke rol of welke rol ben je nou het meest trots? Of een van de rollen waar je het meest trots op bent? Dat je denkt, hier kijk ik op terug.
Nou, ik moet zeggen, een van mijn de rollen waar ik echt nog steeds van denk... Oh, wat jammer dat die serie ook is gestopt. Dat is Vechtershart. Kijk, alle rollen die ik heb gespeeld hebben hun eigen charme. Maar Vechtershart inderdaad echt wel in de ja, gewoon wel een van de vetste. En dat heeft ook te maken met ook weer een transformatie. Maar ook dat ik zoveel heb geleerd over een wereld waar ik nog niet zo heel veel van wist. Topsportwereld, maar ook kickboksen.
Ik heb het eerlijk gezegd niet gezien. Dus waar ging dat over?
Vechtershart, dat is trouwens nu ook te zien op Videoland. Als ik het goed heb. Ja, is het zien op Videoland.
Ik ga het meteen opzoeken thuis.
Het is echt, dat zeg ik echt niet dat ik erin heb gespeeld. Maar het is echt een hele toffe serie. Het gaat over Waldemar Torenstra, is mijn tegenspeler. Dat is mijn ex-man, daar heb ik ook een kindje mee. En zijn personage heet Nick dan in de serie. En Nick komt terug van een gevangenisstraf in Frankrijk. En die wil zijn oude kickboxcarrière weer oppikken. Maar in de 7 jaar dat hij is weg geweest, is zijn zoon groter geworden. Is de sportschool overgenomen door mijn huidige vriend. Is zijn vader ook doorgaan met zijn leven. En moet hij weer zijn weg vinden. Maar dan daarin komt hij mij tegen. We hebben nog liefde voor elkaar, maar hij was ineens weg. En dus dat heel die dynamiek in zo'n sportschool. En wat heel tof was van de sportschool is dat... Iedereen daar kwam. Je hebt daar advocaten, je hebt daar straatschoffies, je hebt daar mannen, vrouwen. Je hebt alles komt daar samen. En daardoor had je ook hele mooie zijwegen in de serie, waarbij je eigenlijk van elke type wel ineens een mooie verhaallijn had. En dat sloeg heel goed aan bij heel veel verschillende, hele grote doelgroep was het eigenlijk ineens daardoor. En maar wat ik wel tof vond was het ontwikkelen van meer ook kickboxkwaliteit. Want ik had daarvoor echt niet zo heel veel ervaring.
Nou, dat deden ze ook in de serie, kickboxen.
Ja, ja.
Wauw.
Ja, dus dat was... en ik heb daarna ook grootheden ontmoet. Sam Schild en Rico Verhoeven. En nog echt ook... wie nog meer? Nou ja, heel veel van de kickboxers.
Het zegt mij ook niet zo heel veel, hoor. Kijk, Rico Verhoeven ken ik dan.
Ja, ja, ja.
Maar echt gewoon mensen uit het wereldje.
Ja, en het is heel tof, want doordat je dan onderzoek gaat plegen, dan kom je ineens achter, oh wow, dit is dus dan deze persoon is hier een autoriteit. En die persoon, weet je, als je daarvoor niet heel veel mee bezig bent geweest.
Het gaat echt een wereld voor je open.
Gaat een wereld letterlijk. Voor je open. En dan, ja. En dan ontdek je ineens van, oh wow. En die persoon, die gewoon een legend is, een living legend, die zegt, zo, ik heb echt van je genoten in vechtershart. Wat kon je goed vechten? En dat ik dacht, ik ben maar actrice, ik deed alsof. Want... Heel eerlijk, als je nu tegenover mij komt staan en zegt, kom, we gaan nu kickboksen, dan dan weet ik niks. Het is echt ook heel veel geacteerd, maar ik vond het wel tof dat wat we hadden verzonnen, dat het wel goed overkwam. Ja. Waldemar kon trouwens wel heel goed kickboksen. Hij had dat echt daarvoor ook heel veel gedaan. En Loes Haverkort kon ook al heel goed kickboksen. Ik was eigenlijk een van de slechtste.
Nou, maar je hebt het wel gedaan dus.
Ja, 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 knap, ja, ja, absoluut. Dus ja. Dat is wel een van mijn favoriete rollen.
Is er nog een andere rol waarvan je denkt van... Oh.
Ja, ik vond... even kijken.
Je hebt ook heel diverse dingen heel gedaan. Goed, hè? Want je hebt mooie rollen gespeeld. Lelijke rollen tussen aanhalingstekens.
Ja, ja, ja. Ja, absoluut. Ik heb... even kijken. Keizersvrouwen. Keizersvrouwen is op Netflix te zien. En daarin speel ik een high class, om het even zo te zeggen, hoeren mevrouw. hoeren madame. Ja. Maar, maar dan een high class en het is ook allemaal met gewoon ook weer een oude vriendin die ik dan tegenkom. Helaas ga ik wel, sorry spoiler, in de eerste aflevering eruit. Maar dat is een hele interessante rol. Het is heel spannend en een beetje guitig vrouwtje. En het is heel grappig, want mijn speelleeftijd gaat... Ik ben 36, maar mijn speelleeftijd gaat van 26, 27 tot ongeveer 45. Dus zij was dan toch wel in de 40. En dan ga ik echt ook qua stem ga ik transformeren. Dus ga ik iets lager praten, wat langzamer. En dan ging ik wat guitiger. En ik vond het ook tof hoe ik haar dan ook weer had gecreëerd met het haar en... Ik zou nooit mijn haar zo dragen, maar dat ik dacht, oh, dat is wel gewoon een leuk personage. Het is gewoon tof om als actrice gewoon personages te mogen
Hoe bereid je je voor op zo'n rol? Want je zegt net, hè, voor die kickbox-serie ben je dat wereldje ingedoken. Ja. Heb je ook in de escort scene rondgehobbeld?
Goeie vraag. Stoute vraag.
Ja.
Nou, ik heb wel met mensen gesproken.
Ik kan me voorstellen dat je wel echt wil weten hoe het is natuurlijk.
Ja, ja, ik heb absoluut met mensen gesproken. Ja, wel zeker. En dingen erover gelezen en zo. En ja, dat.
Dat is wel
meer kan ik er niet over zeggen.
Kies je daar de rollen ook op uit? Dat je denkt van, oh, dat lijkt me interessant om me hierin te verdiepen?
Nou, het is wel... ik heb wel soms periodes... Want hè, kijk, acteren is in Nederland relatief klein. In Amerika worden er echt honderden, duizenden films gemaakt per jaar. In Nederland is dat niet. En ik heb het voorrecht, echt geweldig, dat ik elk jaar wat mag draaien. En ook meerdere projecten mag draaien. Maar aan de ene kant is ook weer niet zo heel veel luxe om te zeggen... Nou, dat vind ik echt interessant en dat absoluut niet. Ik heb wel dat vaker dat mogen hebben, maar ik probeer altijd te zoeken naar... Oké, op wat voor manier kan ik het leuk maken? Weet je wel, zeg wat ik in Amerika was, dan zou ik nog meer denken... Nee, deze niet. En nu... Nee, maar ik snap,
de rollen liggen niet voor het oprapen.
Nee,
het is Nederland. Er is gewoon een x-aantal films per jaar of series dat geproduceerd wordt. Dus als je dan iets krijgt aangeboden, ga je wel kijken van... Oké, hoe kan ik die rol naar me toe trekken?
Ja, absoluut. En dus ik heb in alle rollen heb ik wel wat leuks gevonden. En ik heb bij elk project heb ik weer wat, gewoon wat leuks geleerd. En
zijn er ook rollen, of is er misschien een rol waarvan je achteraf denkt van... Nee, dat had ik beter niet kunnen doen. Of dat paste toch niet zo goed bij me? Of heb je overal iets van weten te maken?
Ik heb overal iets van weten te maken. En bijvoorbeeld een van de rollen waar ik eigenlijk tot de dag van vandaag nog soms kritische vragen over krijg, is bijvoorbeeld Alleen maar nette mensen. Wat gemengd werd ontvangen. de rol. Het was, het speelde zich af in de Bijlmer. En het ging over een Joodse man die op zoek was echt naar een zwarte vrouw. En dat is een rol waar ik tot de dag van vandaag af en toe nog wel kritische vragen over krijg. En ja,
wat voor vragen krijg je dan?
Nou, van wat sommige mensen die ervaren het als racistisch. Dat er, het was een hele stereotype rol. En dus een vrouw met de gouden tanden en met een bepaalde manier van spreken. Had meerdere kinderen van verschillende vaders enzovoorts. En
een beetje zo dat clichébeeld.
Een beetje dat clichébeeld. Dus dat vonden mensen heel erg moeilijk. En sommige mensen vonden dat heel moeilijk. Sommige mensen dachten, ja, nou ja, ik voel me niet aangesproken. Of ja, dat gebeurt toch ook. En dus dat is een rol waarvan...
Moet je daar een beetje voor verdedigen? Heb je dat idee?
Heel erg. Ik heb me heel erg daarvoor moeten verdedigen. En het ding is, want dat heb ik altijd wel gezegd, van dat snap ik ook wel. Ik snap dat mensen daar verschillende invalshoeken voor hebben. En het enige... Kijk, ik heb op dat moment, heb ik met de kennis die ik op dat moment had en de persoon die ik op dat moment was, heb ik gezegd, ja, dat ga ik doen. Dus dat is dan ook gewoon die keuze geweest. Dat kan ik niet veranderen.
Maar was het een gevalletje, I was young and needed the money? Of ben je wel echt heel bewust in die rol gestapt?
Ik ben heel bewust in die rol gestapt.
Ja, nou, ja, hoef je toch heel ook nergens spijt van te hebben. Hoef je niet te verdedigen, hoor.
Ja, nee, maar het is ook wat ik kan zeggen, weet je wel. Het is, weet je, je bent... Nee, je hebt gelijk. Ik laat het hierbij.
Ja, nou ja, precies.
Ja, anders ga je, ja. Ja. Ja, ja.
Nee, maar werk is gewoon werk. Ik bedoel, ik heb ook inspreekklussen gehad waarvan mensen denken, waarom doe je dat? Ik heb heel lang Telcel ingesproken. Mm. En dan denken ze echt, waarom leen je stem hiervoor? En dan leg ik uit van, nou ja, als je zelfs hier nog iets leuks van kan maken, als je dit nog op een goede manier kan brengen, dat is gewoon, ik vind het van mezelf best een prestatie.
Ja.
Maar dan moet ik me steeds daarvoor verdedigen. En dan denk ik, joh, laat me toch gewoon. Ik heb toch ook gewoon geld nodig?
Ja, snap ik.
Hoe ziet een dag van een acteur daaruit? Okay. In Amerika zie je ze altijd van, oké, that's it, I'm going back to my trailer. Maar hoe is het draaien in Nederland?
Okay, het draaien
ik heb
daar
geen
Nederland.
Beeld bij.
Ja, ik vind het echt een hele leuke vraag. Dit is trouwens de eerste keer dat iemand zo op deze manier vraagt.
Echt waar?
Ja, oh. Ja. Dus dat vind ik echt heel leuk. Oké, gemiddeld... Als je
staat op. Sta je heel vroeg op?
Je staat heel vroeg op.
Ja.
En je hebt zeg maar verschillende manieren waarop de draaidag is ingedeeld. Als je een normale draaidag hebt, dan begint die meestal om 7 uur. En dan gaat die door tot de uur of 7.
Dus ja, en dan moet je eerst even koud douchen.
Ja. Maar dan word je dus al misschien om 6 uur word je opgehaald door een chauffeur. Of je rijdt er zelf naartoe.
Thuis?
Ja, thuis. Dan word je opgehaald. Dan word je daar naartoe gebracht. Dan ga je eerst de make-up en kleding in. De acteurs en de mensen van make-up en kleding zijn als eerste op de set. Want dan een uur later ongeveer komen dan de lichtmensen. Die gaan dan opbouwen. De regisseur komt erbij. Dan gaan ze de eerste scène bepalen van, oh ja, waar gaan we beginnen? Lichtopbouw enzovoort. En
weet jij dan ook van tevoren die in die scène worden vandaag opgenomen?
Ja, dat weet je. Je krijgt de dag van tevoren... Je krijgt sowieso aan het begin van het project krijg je een verwachte schema. En dan... De dag ervoor weet je of het 100% dat schema is. Over het algemeen is dat 80 à 100% gewoon het schema wat je van tevoren hebt gekregen. Als daar echt hele grote wijzigingen in zijn, dan wil men dan nog wel eens 2 dagen of eerder van tevoren even bellen van, joh, we gaan de scène omdraaien. Omdat je anders helemaal niks hebt om aan vast te houden. Maar er wordt niet heel veel veranderd, omdat je ook gewoon locaties nodig hebt. Dus het schema wat je over het algemeen in het begin krijgt, dat is over... Dat is dan echt wel 80 à 100% wat je ook gewoon daadwerkelijk gaat doen op die dag zelf.
Ja.
Dus je krijgt de dag van tevoren een callsheet. Nou, dan word je opgehaald. Je bent in de kleding en make-up. Daarna ga je de eerste scène, als je daarin zit, ga je die even repeteren. En repeteren is dan ook een beetje voor je tekst. Oké, hoe gaat die tekst klinken als je hem voor het eerst gaat uitspreken met allemaal mensen erbij en met je tegenspeler. En dan ga je ook... samen met de regisseur posities bepalen.
Okay. Kijken waar je staat.
Kijken waar je staat. Jij weet zelf als acteur hoe je dan bijvoorbeeld, als je op een bepaalde positie moet staan, dat je dan net een bepaalde draai maakt, zodat de camera je gezicht goed kan vangen, zodat je net het licht goed kan pakken. En dan ga je dat allemaal bepalen. En daarna mag je weer terug, nog even naar kleding en make-up. Vaak krijg je een kleding en make-up van iemand van productie wat ontbijt. En daarna ga je rond 8:30, 9:00 de eerste scène doen.
Ja, en dan zo'n scène, hoe vaak doe je dat dan gemiddeld?
Ja, verschilt.
Het hangt ook van de productie af. Want ik heb begrepen dat bijvoorbeeld soapseries, hè, die elke dag heel veel moeten draaien, dat het gewoon vaak in 1 of 2 keer er wel op moet staan. Ja, maar ik kan me voorstellen voor een film dat je dingen echt soms al 10 keer moet doen.
Nou, dat klopt. En het heeft ook te maken met de camera-instelling. Je hebt dan bijvoorbeeld... je gaat hem zeker... 6 keer of zo doen. En het heeft te maken met dat... je hem sowieso al gerepeteerd hebt, maar ook dat de camera dan dichterbij op je staat, dan weer van iets verder af van je staat, van achteren op je staat, van de verte op de beide, of op dialoog of op de groep staat. Dus
maar dan denk ik altijd, kunnen ze niet gewoon 4 of 5 camera's gebruiken?
Bij soaps doen ze dat dus inderdaad wel, maar bij zeg maar films en series, om de kwaliteit hoog te houden, en om de bewegingsvrijheid goed te houden, heb je meestal max 2 of 3 camera's. Er wordt gewoon anders gewerkt. Je hebt ook, ook andere camera's waar er mee wordt gewerkt. Dus nee, je moet het gewoon...
Oh, wat een gedoe. En het is ook echt zo'n beeld, hè, wat je dan hebt, dat je vooral aan het wachten bent op de set. Is dat hier ook zo?
Je moet best wel vaak ook wachten. Maar in de tijd dat je wacht kun je verschillende dingen doen. Sommigen gaan in die tijd dat ze dan bijvoorbeeld als ze het schema hebben en dat ze bijvoorbeeld een hele drukke periode hebben. Want soms kan het zijn dat je ineens 1 week achter elkaar veel moet draaien. Dan moet je soms die tijd dat je tussendoor hebt gebruiken om je tekst voor de volgende scène te leren. Of dan ga je die nog even extra instuderen. Of het is de tijd dat je echt even gaat bijslapen. Want als jij om 5 uur misschien al om 6 uur wakker werd. En eigenlijk niet genoeg slaap hebt gehad, omdat je gewoon de dag ervoor niet goed in slaap kon vallen. Of dat je tot laat door moest werken. Ja. Dan kan je ook in
een powernapje doen.
Ja, doe je even een powernapje. Ja. En je moet altijd stand-by zijn. Ik probeer... een van de mooiste dingen die ik ontdekte toen ik zelf ging acteren, was inderdaad ook, ik had ook een beetje dat beeld van, oh ja, en die acteurs in die trailers, of die acteurs met badjas en zo. Ja. En wat is dat? Ik ga echt nooit zo'n arrogante acteur worden. Weet je wat ik zo mooi vond toen ik zelf ging acteren? De acteur is op de set onvervangbaar. Als je eenmaal een acteur hebt getekend voor een rol, en er zou iets met die acteur gebeuren, of die acteur zou op een of andere manier uitvallen, dan zou je of alles opnieuw moeten draaien. En dan moet je dus dus de crew, dus de mensen daaromheen, van licht, geluid, de regisseur, de producent, dan moet je die voor alle dagen die je al gedraaid hebt, moet je die opnieuw inhuren.
Dat is ontzettend duur.
Dat is ontzettend duur.
Ja.
Dus
jij wordt met fluwelen handschoentjes behandeld.
Ja, maar dat is niet eens slijmerij, maar dat is ook bijvoorbeeld, want dat ook in het begin had ik zoiets van, nee, je hoeft geen eten voor mij te halen. Dat haal ik zelf wel. Als we om 8 uur moeten beginnen, ik ben nog om 7:58 eten aan het halen bij een ontbijttafel dat 500 meter verderop staat. En iedereen is mij aan het zoeken. Ja. Is dat vervelend voor het werk?
Ja.
Want dan moeten misschien wel 30 à 60 man op een acteur wachten. En dat is niet de bedoeling.
Nee.
Dus er wordt inderdaad voor gezorgd dat de acteur het niet koud heeft. Dat als iets uit je tas gehaald moet worden, dan kun je iemand van de productie vragen. Hey, kun je even mijn telefoon pakken? Of kun je even mijn script pakken daar en daar en daar? En het heeft eigenlijk minder te maken met een soort van sterallures. Als wel, als de acteur niet op de set is, kun je niet draaien. Dan kan het lichter staan, de camera. Als de acteur er niet is, dan gaat
Dus je wordt goed verzorgd, maar het is geen gevalletje champagne en alleen maar blauwe M&M's.
Nee. Het is echt gewoon een grote noodzaak. En ook, dat is ook een ding, focus. Je moet ook gewoon gefocust zijn. Soms moet je gewoon... op toneel, dat is ook een mooi verschil tussen toneel en tv. In toneel, je start iets, je bent gespannen en nerveus. Oh, we gaan beginnen. En dan gaan we met z'n allen, of misschien als je solo bent, ga je het verhaal vertellen. En dan voel je het publiek en dan start je iets in. En dan tussendoor kan je opbouwen naar een bepaald punt toe. Bij tv is het nu aan, nu uit. Dus het is, je kan niet nog even een schroefje erbij. Of tenminste, op theater kan je niet een schroef. Het is gewoon, dat is het. En je bouwt op. En bij tv is het gewoon... je moet er gelijk staan. Is niet zo... En je kan hooguit, als je geluk hebt, opbouwen in de meerdere takes. Maar je hebt dus dan ook, als het jou niet lukt om meteen in dat gevoel te komen, of in ieder geval die uitstraling te hebben die scène vereist, dat je dan een scène hebt, dat je denkt, Tori, Ja, het is gewoon niet. Want je hebt ook gewoon niet zo heel veel tijd.
Nee.
Je hebt niet zo heel veel tijd.
En wat is nou leuker? Op het toneel staan met zo'n groep en dan langzaam ergens naartoe opbouwen en het publiek voelen? Of bij zo'n televisieserie shinen die iedereen ziet?
Ja, ik moet zeggen, ze hebben beide hun charme. En ik vind het wel echt dat contact met het publiek. Ik heb nu 3 jaar geen toneel gedaan. 2 jaar? 2 jaar? Nee, 3 jaar precies. 3 jaar precies. Heb ik geen toneel gedaan. En het is wel lekker om zo... Want je tuned eigenlijk in op de energie van het publiek. En je voelt dan... Oh, wacht even. Ben ik een zin vergeten? Dus terwijl je speelt, voel je dat en denk je dat... Oh ja, dus dan moet ik die zin ergens hier terugbrengen.
Dus die hebben de mensen nodig voor het verhaal, ja, voor het om verhaal, jouw karakter te begrijpen.
Precies, om mijn karakter te begrijpen. Ja. Dus dan ga je helemaal zo puzzelen in. En dat is echt... Of je gaat dan een moment waarbij je weet... Oh ja, dat is het moment dat mensen altijd moeten lachen. En dan moet je toch weer bij jezelf voelen... Oh nee. Dus je moet nu even oppassen dat ik niet al de grap ga spelen. En dan ben je... Maar je bent op zoveel... Je bent zo'n hyperfocus ben je bezig. En dat is zo lekker. En ja, bij het tv-acteren is het dan een soort van in het moment zo voem, die focus en dan weer eruit, voem, weer die focus en weer eruit. Ja, dat is ook weer leuk. En hoe je dan met je collega's op de set bent en dat je zo steeds in en uit het verhaal springt in plaats van dat je een uur lang in de illusie zit van een andere wereld. Het is, het heeft zijn charme. Ik moet zeggen, wat ik heel apart vind bij tv, is dat ik iets dan bijvoorbeeld maanden geleden heb gedaan. Ik weet niet of we dat ook hadden bijvoorbeeld bij Special Force, dat we dat eigenlijk al hadden opgenomen. Ja, je wond was al genezen. Ja, je was alweer verder.
Ja, het lag alweer een tijdje achter me.
Weet je, en ja. Ineens komt dat dan op tv en dan gaan mensen me ineens op iets aanspreken wat voor mij echt zoveel langer geleden is.
Ja.
Terwijl het voor hen gisteren of vorige week maandag was. En dat is iets, ondanks het feit dat ik dat nu al jaren tv-werk doe. Dat is iets wat me blijft verbazen en verrassen. Maar dat is ook met social media. Dan post je iets. Je post het wel. Je weet wel dat de mensen naar kijken. Maar op het moment dat dan iemand zegt van... Oh ja, dat had ik dus ook vorige week met die bloemen. Dan denk ik, wow, in welk gesprek zit
Waar heb je
het waar over? Hebben we het over? Ja. Ja, je had vorige week gepost. Oh, ja. Maar dan is dat iets wat voor mij dan uit is gezonden en dan weer weg is. En dan... Gaat het voor mensen, krijgt het op een ander tijdstip ineens, komt dat tot leven.
Word jij vaak herkend op straat?
Het verschilt als ik stilsta wel. Maar ik ben bijna...
Ben je dan stilstaan wild?
Nee, maar ik ben eigenlijk altijd in beweging. Ik ben niet zo heel veel op straat eigenlijk.
Mm.
Dus als ik dan... ik heb hier bij mij om de hoek de markt in Rotterdam. En... ja, als ik dan naar de markt ga en ik beweeg, dan zie ik wel eens mensen zo even kijken.
Zo omdraaien.
Ja, of zie ik iemand zo... Ik weet niet, dan zie je mensen zo van... Dat ze naar binnen keren van... Waar ken ik deze persoon van?
Ja, dat is het, hè?
Ja, mensen weten niet, kunnen het niet altijd plaatsen of zo. Als ik dan stilsta en ik ben dan lekker fruit aan het uitkiezen... dan hebben mensen even... Ze hebben dan 10 tot 15 seconden nodig. En als je zo langs loopt, dan is het zo woep, net te laat.
Ja,
dan, dan vergeet ze het alweer. Dat gaat dan zo snel. Maar als je dan stilstaat, dan is het dan... Oh, nee. Dat weet ik zeker. Ik weet dat jij het bent.
Ja.
Dus dan...
Ik had dat laatst ook een keer. Dat was echt hilarisch. Een vrouw sprak me aan. Ja, waar ken ik jou ook weer van? Ik zei, ja, dat weet ik niet. Ja, maar help, waar ken ik jou nou van? Ik zei, nou, van de radio misschien. Misschien van televisie. Ik heb dit en dat gedaan. Nee, dat is niet... Ik weet het. Van het schoolplein.
Ah!
En ik vond het zo gênant. Het is een van de weinige keren dat ik er helemaal
in ga.
Ik denk, kan het zijn? Ik help je. En het was echt, het was zo gênant.
Ja. Het is heel grappig, want ik heb dat ook zeg maar wel eens meegemaakt. Maar eigenlijk, het voelt gênant, maar eigenlijk is het ook weer... Ja, maar is het echt zo raar dat als je... Elke keer wordt aangesproken op... Hey, ken jou van tv of van de radio of zo. Dat je, het is ook wel een beetje de grap van het leven of zo. Zo van, ja hoor, precies die ene keer dat ik er wel op inga... met mijn bescheiden hoofd en dat ik er één keer op inga... en dan precies die keer kent iemand me van het schoolplein.
Het was gênant. Ik doe het ook gewoon nooit meer. Wat hoop je van de toekomst? Waar is er nog een bepaalde rol van je denkt van... wauw, als ik dat kan spelen of als ik dit kan bereiken?
Nou, de toekomst zit hem ook meer in andere dingen. Ook meer in sociale projecten en ook meer in het acteren gebruiken om iets sociaals bij te dragen. Dus ik ben nu bijvoorbeeld met een stichting, Stichting Jim, ben ik bezig om jongeren die ervaring hebben met hulpverlening handvatten aan te bieden hoe ze eigenlijk als trainingsacteur kunnen fungeren in een training met hulpverleners. Hulpverleners en jongeren hebben heel vaak geen aansluiting. En dat komt omdat, niet alleen door het leeftijdsverschil, maar ook gewoon dat die jongeren, ja, jongeren zitten gewoon in een andere wereld. Nee, je hebt tienermeisjes, dus je weet hoe ze dan gewoon een eigen taal, een eigen wereld. Maar ik geloof dat als die jongeren een betere aansluiting kunnen vinden met de hulpverleners, en als de hulpverleners dus van de jongeren zelf horen, joh, dit, ik merk dat als je zo naar me kijkt, dat dit met me doet enzovoort, en dat ze die feedback kunnen krijgen van de jongeren zelf.
De jongeren zijn dan echt de ervaringsdeskundigen, ja, die de trainers gaan trainen, zeg maar.
Die de hulpverleners die dan inderdaad de hulpverleners.
Wat een mooi project.
Ja, dat is ook een beetje voor mij iets waar ik al langer mee loop. Ik heb zelf ook, voordat ik commercieel ging acteren, als trainingsacteur gewerkt. En ik deed tot een paar jaar geleden, deed ik zowel het trainingswerk als het commerciële acteren. En ik merkte dat die balans, dat ik dat zoveel fijner vond. Want het klinkt echt zo nu zo van, oh, ik ben zo onaardig gelijk. Zo bedoel ik het niet. Maar ik hou van acteren. Ik vind het leuk. En alle facetten daarvan, of de meeste facetten daarvan, vind ik hartstikke leuk. Maar het is ook al ijdel. Een tv-actrice zijn is ook wel, snap je?
Ja, tuurlijk. Maar je wordt toch ook betaald om er op een bepaalde manier uit te zien?
Ja, absoluut. Maar Wat draagt het bij aan het nut van het bestaan? Het klinkt echt heel grof.
Nou ja, maar je maakt mensen blij met je rollen.
Ja, en tot een paar jaar dacht ik, oh ja, dat. Maar laat ik het zo zeggen. Ik heb zelf een opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening gedaan. En wat ik zag gebeuren als jij als trainingsacteur aan de slag bent en iemand net in een rollenspel/simulatie een ervaring kunt bieden. Hey, op het moment dat jij op 20 centimeter afstand van mij met stemverhef spreekt, voel ik mij geïntimideerd. In plaats van, ja, je moet afstand en nabijheid en dit soort. Als iemand dat voelt, of als jij op het moment dat iemand dat doet, dan direct fysiek of verbaal al in de situatie feedback geeft, komt dat zo erg binnen dat die persoon de rest van zijn leven denkt, misschien moet ik niet. Of ik weet wel zeker dat ik niet op 20 centimeter met stem verhef. Oh ja, ik verhef mijn stem. Oh ja, dat is een neiging die ik heb. En dat 4 jaar lang krijg je op school dat echt te horen. Van nou, rustig spreken. En in zo'n training, boom. In 10 seconden.
Dan zit hij.
En die magie, ja, dat kan voor mij persoonlijk in ieder geval niet het commercieel acteren of het theater acteren tegenop. Ik vind, ze hebben allemaal hun eigen charme. Maar dat, ja, ik zou het heel tof vinden als ik jou voor 5 jaar spreek en ik heb een goedlopend bureau waarbij jongeren worden ingezet en waarbij ik een steentje kan bijdragen aan de hulpverlening. Want dan ga ik het toch weer even een breder trekken naar mijn eigen, naar mezelf. Ik denk dat als sommige jongeren die tegen dingen aanlopen, of überhaupt of jongvolwassenen of wij mensen, whatever, tegen iets aanlopen en je kunt niet de aansluiting vinden om hulp te krijgen, is de kans dat je later ontspoort, of dat je later je toch je ellende op je bord krijgt, is gewoon heel groot. Ik zou het heel tof vinden als ik daar actief aan kan bijdragen om de hulpverlening beter te laten aansluiten. Kijk, je kan erover zeggen van, nou, de hulpverlening is zo stom, ze doet niks aan, maar ik kan ook kijken van, oké, hoe kan ik het verbeteren? En als daar een bescheiden bijdrage aan mag leveren, dan zou ik dat wel echt heel tof vinden. Normaal. En dat meen ik echt.
Ja. Nou, ik hoop je gewoon nog in heel veel series en films te zien.
Ja.
Sowieso. En dat je de wereld op jouw manier ook een stukje beter kan maken. Want dat klinkt echt als een heel tof en belangrijk en zinvol project.
Dank
inderdaad.
Je wel.
Leuk.
Dank je wel.
En je hebt ook een boek geschreven.
Ja.
Ja, vertel nog even heel kort iets erover.
Oké, nou, ik...
Want jij hebt natuurlijk ook het een en ander meegemaakt,
ja,
in je
zeker,
leven.
Ja, zeker. Ik heb 2 jaar geleden ben ik in een heel heftig medisch schandaal terechtgekomen door mijn eigen toedoen. En ik ben in België ben ik gearresteerd. Ik had drugs op zak. Ik ben uiteindelijk 2 maanden vastgezeten.
Heel Nederland had het erover.
En nou ja, in het boek omschrijf ik eigenlijk wat het verhaal is achter het verhaal in de media. Ik ga er hier niet veel op in, omdat ik wel de indruk heb dat als je als ik ga zeggen, nee, maar in de media zeiden ze dit, maar het was eigenlijk dat. Of nee, maar eigenlijk bedoelde ik dit. Kijk, heeft daar gewoon een illegale actie heeft daar plaatsgevonden. Maar in het boek vertel ik, geef ik eigenlijk antwoord op de vraag, hè, hoe komt het dat een succesvolle actrice zo'n destructieve keuze maakt? En daarvoor ben ik heel erg diep in mezelf gaan graven en gewoon heb ik het allemaal opgeschreven en is het eigenlijk een heel erg boek geworden waarbij ik vooral hoopte om mensen te inspireren die zelf tegen mentale problemen aanlopen of die zelf worstelen met destructief gedrag of die worstelen met een negatief zelfbeeld, om die een hart onder de riem te steken van een actrice die gewoon letterlijk haar eigen carrière in de prullenbak heeft gegooid. Wat ook absoluut de bedoeling was voor mij op dat moment. Mensen zeiden, ja, maar dat was toch dom? Ik zeg, nee, maar mijn intentie was niet om iets slims te doen. Dat was het hele probleem. Ja. Maar dat omschrijf ik in het boek. En heb ik destijds...
Dat vind ik zo krachtig dat je dan zo'n diep moment, hè, want dat was echt even rock bottom natuurlijk, wat je toen hebt geraakt, dat je dat dan weet om te buigen naar een boek waar je volkomen eerlijk in bent met als doel om andere mensen daarmee te helpen.
Weet je, als je een kind hebt en het kind probeert stapjes te maken, dan staan we er allemaal omheen als familie, als gezin, als juffrouw's en meesters. Oh, wat goed, ja, kom maar, probeer het maar nog een keer. En dat gaat zo ongeveer tot je... Nou, misschien 10e gaat dat door. En eigenlijk vanaf dat moment bouwt het een beetje af. En op een gegeven moment wordt ook tegen je gezegd, ja, nu moet je het wel kunnen. En zijn we eigenlijk helemaal niet meer de mensen die zeggen van, je mag fouten maken. Maar eigenlijk, naarmate we ouder worden, mag je eigenlijk ook geen fouten meer maken. Ik denk, en dat is niet alleen naar mezelf toe of zo, maar gewoon... Ook als volwassenen maken we gewoon fouten. En voordat dat gebeurde was ik heel erg, juist heel erg perfectionistisch. En heel erg, ik moet het goed doen, moet het goed doen, moet het goed doen. Feesten waren voor mij wel een uitlaatklep. En ja, dat destructieve wat op een gegeven moment was, had ook te maken met juist heel erg een soort van een gevoel te hebben. Ik ben de hele tijd op mijn tenen aan het lopen. Ik wilde me ook gewoon wel echt misdragen, omdat ik de hele tijd, maar juist in een soort... keurslijf zat van, ik moet het goed doen, ik moet het perfect doen en ik moet het juist doen, ik moet het juiste zeggen, ik moet het juist, ik moet de juiste woorden.
Omdat iedereen zoveel verwachtingen had.
Heel veel
van
verwachtingen
je.
Vanuit mijn familie, maar ook vanuit de Surinaamse gemeenschap, vanuit.
Tuurlijk, je bent een boegbeeld.
Ja, goed, in het boek omschrijf ik dat heel mooi van hoe die verschillende dynamieken. Ik neem alle verantwoordelijkheid, want ik bedoel, als je geen boegbeeld meer wilt zijn, kan je ook zeggen, oké, jongens, ik zeg alle projecten af. Ik ga even een jaar rusten.
Ik ga
even
een hutje op de hei.
Dat
had ik ook kunnen doen.
Dus weet je, het boek is absoluut niet een...
Het is geen excuus.
Het is geen excuus, nee. Absoluut niet. Sterker nog, je leest in sommige stukken is echt gewoon net een dagboek waarin ik echt... Waarin ik nu zelf terug is en ik denk, dat had ook misschien minder persoonlijk gekund. Het is gewoon dat ik de mens achter alles wil laten zien. En waar ik achter kwam, ook voordat ik het boek had geschreven, kreeg ik heel veel berichten van mensen waar ik in het begin me ook best wel voor schaamde. Ik dacht, jeetje, ik voelde me heel erg ongemakkelijk. Ik dacht, ik verdien deze liefde en zo allemaal niet. Maar eigenlijk kwam ik erachter dat heel veel mensen worstelen met destructiviteit. Dat heel veel mensen worstelen met die paniekaanvallen. En met het gevoel van, ik moet het nog beter. Ik moet nog beter, nog perfecter zijn. En ik moet leuk en sexy en slim. En ik moet wel welbespraakt. Je moet zoveel voor je gevoel.
Die mensen storten thuis in.
Juist.
En jij deed dat nogal publiekelijk natuurlijk uiteindelijk. Dus dan is logisch dat je...
Dat weet je, dat ik ben een publiekelijk figuur. Dat hoort er dan ook bij, denk ik. Maar
ik ben echt heel erg benieuwd naar je boek ook.
Je krijgt er zo.
Echt waar?
De lezer of de luisteraar kan het nu niet zien, maar je krijgt van mij een exemplaar met
daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Ja. Want ik wil je niet meer complimentjes geven, want dan word je weer helemaal ongemakkelijk. Maar gewoon de manier waarop je kent. Ik heb gewoon zoveel respect voor jou.
Dankjewel.
Ik vind het ook zo krachtig dat je nu ook weet dat je niet meer hoeft te knokken.
Dankjewel.
En dat vind ik echt een... Ik denk dat je op een heel mooi punt in je leven bent. En ik ben ontzettend benieuwd hoe je gaat ontwikkelen, ook als actrice. Dankjewel. En ook op jouw manier de wereld een beetje beter gaat maken.
Ja, dat Zou ik wel, ja, vind ik ook benieuwd naar.
Nou, oké, okay. We stoppen dit gesprek voordat we allebei zitten te janken. Ja. Wij knuffelen het er zo coronaproef uit.
Ja.
En ik ga je boek lezen, dankjewel.
Dankjewel, dankjewel dat ik hier mocht zijn.
Wauw, ik vond dit zelf dus echt een heel mooi gesprek over de glitter en glamour van het bestaan van een actrice, maar ook de donkere zijde van bekendheid en het gevoel je altijd maar te moeten bewijzen, wat het ook allemaal heel herkenbaar maakt voor veel mensen. Misschien ook wel voor jou. Emanuelle, mijn vechtershart, zo heet haar boek. En je vindt haar ook op Instagram onder Emanuelle G. Bedankt voor het luisteren voor nu. Laat je me even weten wat je vond van deze aflevering en ratings, recensies, volgen, abonneren. Daar word ik heel blij van. Dus heel tof als je iets wil doen om mijn podcast wat meer aandacht te laten krijgen. Dank je wel alvast. Bye! Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast.